Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Het thema van vanmorgen is het laagste getuigenis op aarde. En daarvoor gaan we lezen Openbaring 11, vers 1 tot en met 14. En het zou goed zijn als u meeleest en de Bijbel ook openhoudt, want straks in de prediking ga ik ook een beetje vers voor vers bespreken met u. Het is geen makkelijke stof en daarvoor is het goed dat u goed zelf kan meelezen. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Maar lees gewoon in uw eigen vertaling mee. Openbaring 11 vers 1 tot en met 14. Ik hoop dat iedereen het gevonden heeft. Dan lezen we al dus. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op, en dat is tegen Johannes, en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat het buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet. Want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond. En dat verslindt hun vijanden. En als zij iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. En de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Here werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen, naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaars geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel. In een wolk. En hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. In de Statenvertaling staat namelijk, in de oude Statenvertaling, en bij die aardbeving werden 7000 namen van mensen gedood. Dus geen bekende personen. En zo staat het ook in de grondtekst. En de overigen werden zeer bevreesd. En gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde komt spoedig. En tot slot één vers uit hoofdstuk 1, vers 5. Er staat, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft. Het laatste getuigenis op aarde. Nou, broeders en zusters, ik denk dat klinkt niet uit onze mond. Want er zullen nog twee getuigen gaan komen en in die tijd leven wij nog niet. Maar kan heel spoedig komen. Twee getuigen. En Jezus had al gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn. Dus u en ik zijn de getuigen van de Heer Jezus. Maar hoe staat het nou met ons getuigenis? Laten we eerlijk zijn. Hebben we eigenlijk wel een getuigenis? Wat de Heer Jezus in ons leven doet voor de ander. Kijk, we hoeven niet allemaal direct de straat op te gaan en iedereen aan zijn jas te trekken. Nee, maar gewoon in onze eigen omgeving. Kunnen we getuigen van de Heer Jezus Christus wat hij persoonlijk in ons leven doet? Kijk. De Heer Jezus, die zei tegen zijn discipelen, jullie zullen mijn getuigen zijn. En daar begon het getuigenis in de genadetijd. Want laten we eerlijk zijn, hoe we ook getuigen, ons getuigenis is altijd gebrekkig. En ik vond het zo mooi dat we vanochtend hoorden het getuigenis van Lucie. Daar klinkt iets in door van een liefde tot de Christus. En God, hoe gebrekkig ons getuigenis ook is, of hoe gebrekkig het ook verwoorden, God gebruikt het, want het heeft altijd en alle tijden zijn uitwerking in deze genadetijd. Maar die genadetijd, er komt een einde aan. En dat zien we eigenlijk al gebeuren. Het getuigenis over de Bijbel verdwijnt uit het politieke en maatschappelijk debat. Als je een praatprogramma's op televisie ziet en ik denk dat als iemand zijn Bijbel zou openen en zeggen, maar hier staat het, die hoeft in zo'n praatprogramma nooit meer terug te komen. Het getuigenis, broeders en zusters, van onze broeders en zusters in de verdrukking. Nou, dat wordt steeds meer in bloed gesmoord. Ik weet niet of u op de hoogte bent, maar de laatste paar weken zijn weer honderden, bijna 2000 mensen in Nigeria de keel doorgesneden of doodgeknuppeld. De regering in Nigeria, nou is het een land van 80 miljoen mensen en dat gebeurt allemaal in het noorden. De regering in het land, dat doet er niet veel mee. Onze media noemt het niet meer, want u hebt er niks van gehoord op de televisie. Misschien een heel klein berichtje in een christelijke krant of van open doors. De leider van Boko Haram, die heeft pas nog gezegd, het zijn allemaal honden. En dan schrik ik. Want dat is iets in de geschiedenis, hebben we een periode gehad dat een bepaalde bevolkingsgroep ook met een dier werd ontmenselijkt. En als je iemand mensen, je mede-christenen, dieren noemt, dan heb je en je ontmenselijk ze en dan kan je alles mee doen wat je maar wil en dat wordt gebeurd. En de islam wordt daar waar, daar moet je geen kritiek over hebben, maar het wordt wel gezegd en het wordt wel gedaan aan onze broeders en zusters. En laten we eerlijk zijn, we staan aan de vooravond dat het alleen maar steeds erger gaat worden. Ik hoor niks van onze eigen regering. Ik hoor niets van Amnesty International, waar ze altijd de mond vol over Israël vol hebben. Ik hoor er allemaal niets van. Maar broeders en zusjes, aan de brief aan Pergamus zegt de Heer Jezus tegen Johannes, toen werd er ook al mensen gedoopt, christenen, Antipas. En staat er dat de Heer Jezus zegt, Antipas is gedoopt, maar hij is mijn trouwe getuigen. daaruit. Dat is toch schitterend mooi als je een rouwadvertentie hebt. En dit is een goddelijke rouwadvertentie. En er staat boven mijn trouwe getuigen. Maar voordat we gaan nadenken over dat laatste getuigenis op aarde, over die twee getuigen daar in Jeruzalem, moeten we eerst maar eens even kijken naar het getuigenis van de Heer Jezus zelf. Want er zijn namelijk tussen het getuigenis van de Heer Jezus en het getuigenis van de twee getuigen waar we straks over nadenken, heel veel overeenkomsten, maar ook kleine verschillen. Hebben we het gelezen? De Heere Jezus, de trouwe getuige. Die de trouwe getuige is. En het teken van trouw in het boek van Openbaring, dat zie je ook namelijk, dat we een zicht krijgen op de troon en is de regenboog om de troon heen. Als teken van trouw, want u weet, de zondvloed is gekomen, de mensen zijn geoordeeld en God heeft gezegd, ik zal dat nooit meer doen. En dat als teken van trouw geef ik mijn regenboog. Ja, de wereld heeft er een teken van gemaakt van losbandigheid. Maar laten we dat nooit vergeten, dat is gestolen, want het werkelijke teken is om de troon heen. Gods trouw. En de Heer Jezus heeft het gezegd, elke keer weer in zijn getuigenis, ik ben het brood uit de hemel. Ik ben het levende water. Ik ben de deur waardoor je naar binnen kan komen. Ik ben de weg. Maar waarom kon hij dat dan allemaal zo zeggen? Nou, dat kon hij alleen maar zeggen omdat hij van hemelse afkomst was. Elke keer zegt hij, ik ben van de Vader gezonden naar de aarde toe. En daardoor is zijn getuigenis, wat alles wat hij gezegd heeft in de Bijbel, is waarachtig en waar en heilbrengend. Maar na de dood van Christus kwam de Heilige Geest met de Pinksterdag. En het getuigenis van de discipelen, die werden gezonden, dat ze de wereld in moesten gaan en die mochten dat getuigenis uitdragen in de wereld. En zo heeft zijn gemeente, na de dood en opstand van de Heer Jezus, heeft de gestalte gekregen. Maar broeders en zusters, al die gemeenteperiode komt een einde. Dat moeten we niet vergeten. Want in Openbaring 11 vers 7 staat, en na de dood van de twee getuigen, dan komt namelijk het beest uit de afgrond. En dan zien we al een hele grote tegenstelling. De Heer Jezus is van hemelse afkomst naar de aarde toegedaald, maar uit de diepte der aarde komt het beest. Ik kom daar straks nog op terug, hoor. Maar dit diepte van de aarde, dat is de plaats van alle demonische machten, alle occulte machten. En je ziet het tegenwoordig in alle spelletjes van de jeugd op de computer. Het zijn allemaal gedrochten, rare figuren. Het is een en al worden de jeugd voorbereid op die occulte ontplooiing wat er achter gaat komen. De twee getuigen. Ja, dan zou je zeggen, maar wanneer komen die dan? Nou, die tijd zal ik proberen te duiden. Want we leven in het einde der tijden, dat de climax, dat het tot een einde komt, steeds dichterbij komt. En het gek is, als je praat met mensen die niet geloven, gewoon in de wereld, en dat doe ik regelmatig, zeggen allemaal, ja, maar die tijd, zo kan het niet blijven, er komt iets aan. Het lijkt net of er al een bepaalde angst gaat komen. Maar waar die tijd, dat die getuigen gaan getuigen, dat is in die laatste jaarweek waar de profeet Daniel over gesproken heeft. Die spreekt op een gegeven moment, ik ga dat nou niet helemaal uitleggen, maar die spreekt over 69 jaarweken. En er komt nog die 70 jaarweek die gaat komen. Nou, daar staan we al heel dicht voorbij. En die 70ste jaarweek duurt 7 jaar. En die is opgedeeld in twee periodes van 3,5 jaar. En de Bijbel duidt zo'n periode aan met tijd, tijden en halve tijd. Dus 3,5 jaar. En ook wordt die aangeduid door 1260 dagen. Of 42 maanden. En die twee termen hebben we in onze schriftlezing zijn we al tegengekomen. Dus twee getuigen die treden op in de eerste 3,5 jaar van die laatste grote tijd van de grote bedrukking van die 7 jaar. In die eerste 3,5 jaar treden de getuigen op. En dat is een periode dat de 7 zegels al van de boekrol geopend zijn. En er hebben al 6 bazuinen geklonken, maar de 7e nog niet. En dan moeten we denken misschien, ja, maar dat duurt allemaal zo lang. Nee, broeders en zusters. Al die oordelen die gaan komen, die 6 bazuinen en die zegels die geopend zijn, dat geschiet allemaal in een hele snelle, korte periode van 3,5 jaar. Na die tweede periode, als die twee getuigen, dat komen straks ook terug, dood zijn en die beest is uit de afgrond gekomen, in die laatste 3,5 jaar, dan worden de schalen van Gods toren op de aarde uitgestort. Dat is een helemaal een verschrikkelijke tijd. Maar goed, laten we eens kijken gewoon naar de teksten. Wat we gelezen hebben. Kijk, want het boek Openbaring is helemaal, ja, aan de ene kant zeggen alle mensen het is een moeilijk boek en maar het is ook aan de andere kant helemaal niet, ja, ik wil niet zeggen helemaal niet moeilijk, je moet er wel studie voor doen. Maar er zitten er echt chronologisch is het opgebouwd. Alleen, af en toe heb je een hoofdstuk wat iets verder uitspit, wat daarvoor heel kort genoemd is. En als je dat niet ziet of begrijpt, dan denk je ook wat waarig is het. Nee, er zit een structuur in. Want God zegt het zelf toch, de Heer Jezus aan het begin, tegen jou, het is geen de openbaring van Johannes. Het is de openbaring van de Heer Jezus Christus, ter bemoediging van u. En God spreekt niet in geheimtaal. Vers 1. Johannes is opgenomen in de hemel. En hij krijgt iets in zijn handen. Soms staat er een rietstok of wat. Maar als we nou gewoon naar het woord zelf kijken, dan is dat een riet of een stok. Maar het is ook een woord wordt gebruikt voor de staf van een herder. Moet u even vaststaan. En die tempel, waar is die nou? Is die nou in Jeruzalem? Nee, broeders en zusters, hoe moeilijk dat ook te begrijpen is, deze tempel is in de hemel. Want in vers 19 staat namelijk dat de tempel Gods in de hemel is en dat daar de ark uit gaat komen en zichtbaar wordt op de aarde. Maar dat is later. Die tempel is in de hemel en Johannes moet met die stok gaan meten, maar het woord meten betekent ook tellen. En nou komt het. Want wie zijn nou degene die daarin aanbidden? Nou, dat zal ik u lezen. Dat kunt u vinden in, namelijk in het hoofdstuk 13. Nee, Peter. Ja, hoofdstuk 14, vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven. Maar wat moet Johannes nou doen? Die moet die doden, die op de aarde gedood zijn, maar in de hemel, in de tempel van Christus, bij Christus zijn, die moet die tellen. En dat is iets bijzonders. Je moet daar aan jezelf denken aan de goede herder. Die met zijn herdenstaf elk schaap eronder door laat gaan om te kijken of zijn aantal klopt. Of er niet één gemist wordt. Nou, zo moet Johannes nou die doden tellen in de tempel van de Heer. Waarom? Dat weet ik ook niet. Maar denk dat God precies wil weten, zijn al degenen die ik verkoren er ook. Vers 2. Dan zitten we met iets dat er staat op van, nou, die buitenste voorhof van de tempel. Is het dan in de hemel een buitenste voorhof? Nee, dit is de tempel op aarde, in Jeruzalem. Dat is die buitenste voorhof, die is gegeven aan de heidenen. En er staat ook, en dat is de tweede helft van die jaarweek, de laatste 3,5 jaar, dan wordt Jeruzalem overgegeven aan de volkeren. En ze zullen die stad 42 maanden lang vertrappen en vertreden. Dat wil zeggen, daar zal de antichrist ten volle heersen. Want dan zal het getuigenis helemaal gesmoord zijn. Waarom? Omdat de antichrist zichzelf in de belangstellingen op de eerste plaats stelt. Hij heeft afgerekend met het getuigenis. Vers 3. Ik zal mijn twee getuigen macht geven. Wie zijn zij? Dan hebben we een probleem. Heleboel commentatoren die zeggen, nou, dat is, het staat er niet, maar het zal wel Mozes en Elia zijn. Zal wel. Maar broeders en zusters, dat is speculatie. Want er staat daarvan niets in de schrift wie die mensen zijn. Het kan zelfs zijn dat ze al onder ons ergens op de wereld leven en zich voorbereiden op hun bediening, totdat God hen speciaal gaat roepen. En er staat er, als je de oude Statenvertaling hebt, ik zal mijn twee getuigen macht geven, is dat macht cursief gedrukt. Dat staat niet in de grondtekst. Er staat gewoon, ik zal mijn twee getuigen geven. Macht, dat hebben ze ingevoegd om iets te laten begrijpen, maar dat is eigenlijk veel te, ja, hoe moet ik dat zeggen, te zwak uitgedrukt. Want deze twee getuigen hebben niet macht nodig, maar die hebben wonderbare nachtmacht, goddelijke macht nodig om in die periode te blijven of te kunnen bestaan. Want ze zullen gehaat worden door iedereen. 2, waarom 2? Nou, de Bijbel zegt in Deuteronomium, het getuigenis van 2 is, staat vast en is waarachtig. Want deze getuigenissen zijn van de aarde. Kijk, Christus kwam van boven. Dat is wat anders. Je hebt geen 2 getuigen nodig, maar op de aarde wel. 2 getuigen. En wat zijn ze? Ze dragen rouwkleding. Ze zijn gehuld in zakken. Nou, dat is eerste plaats. Ze zullen onnoemelijk herkenbaar zijn in die periode. Vandaar heb je ze weer. Want zoals Elia en Johannes de Doper gekleed waren in rouwwaad, zo zijn zij het ook. Als getuigenis. Het is een oproep voor boete en bekering. En hun boodschap is ook een oproep tot berouw. Maar ook een aankondiging van Gods toorn. Wat gaat komen in het eindoordeel. Ze getuigen van God de Vader, God de Zoon. Maar ook dat ze allebei komen met een oordeel. En we kunnen ons wel even een beeld van voor de ogen halen. Zoals Jona naar Nineveh ging. Ook in een rouwwaard en verkondigde nog 30 dagen. Nou, zo verkondigen deze getuigen ook. Maar dit is wel het laatste getuigenis wat de wereld te horen krijgt. Dan vers 4. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Nou, dat doe ik eerst plaats denken aan het boek Zacharia, aan de twee olijfbomen en de kandelaar van Jozua en Zerubbabel. Maar wat wil dat nou hier zeggen, broeders en zusters? Nou, de olijfboom geeft olie aan de kandelaar, zodat de kandelaar licht kan geven. Nou, deze twee getuigen, die Die worden gevoed en bekrachtigd door de kracht van Gods geest, door de Heilige Geest. En dat hebben ze nodig. Ze kunnen niet uit zichzelf in die periode staande blijven. Christus is het licht der wereld. En door hem schijnt nog het laatste licht in deze donkere tijd. Vers 5 en 6. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. Als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in die dagen dat zij profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. De mensen, dit getuigenis naar voren van deze twee getuigen, dat zet zo kwaad bloed, dat ze met alle geweld willen dat deze twee getuigen gedood worden. Echter, de tijd die hun gegeven is door God bepaald. Dus er komt geen dag bij en die wordt ook niet door een dag verkort. Nou, als er geen regen is nu, dan zeggen we, ja, dat komt door de klimaatverandering. En we accepteren het allemaal. En er wordt over vergaderd. Maar oh wee, in die tijd, als deze twee getuigen zeggen, er zal geen regen komen, dan zal dat zo haat oproepen, want dat accepteert men niet, dat het die twee getuigen zeggen, er zal geen regen meer komen. Nee, dat niet. En water in bloed verandert. Ja, dat doet ook weer denken aan de periode van slavernij, dat het volk Israël in Egypte was. Het zijn tekenen die ook in de tijd van Elia, een tijd van Ahab en Jezebel, grote zedeloosheid en afgoderij, zijn tekenen van God, maar die worden hier weer herhaald. Maar het getuigenis van die twee getuigen moet bewaakt worden voor die bestemde tijd. God waakt erover. En ze hebben macht om wat de mensen hen aan willen doen, om daar zo met oordelen hen te doden. Dat is heel apart. En degene die ook hun dood wensen, en de gemeenschappen die daarachter staan, ondervinden hevige pijn, zegt de schrift. Totdat, vers 7, dat is een totdat, de tijd vervuld is. Er gebeurt iets vreselijks. Het beest komt uit de afgrond, het beest. Dat is een wereldlijke macht die gaat heersen over de aarde. En Daniel spreekt over, want dat is namelijk het vierde dier, het herstelt Romeinse Rijk, wat in zijn gruwelijkheid zich dan zal openbaren op de aarde. Maar het is ook dat alle krachten van Satan dan losgelaten zullen worden. En we lezen in hoofdstuk 9 vers 11, daar heerst de engel van de afgrond, die daar macht heeft. En je ziet dan ineens wat er met die twee getuigen gebeurt, met die haat, dat is ook met de Heer Jezus gebeurd. Ze riepen ook, oh, kruisig hem, en deze moeten gedood worden, en ze worden gedood. Het beest, met al zijn instellingen, doodt deze twee getuigen. Het getuigenis wordt gesmoord op aarde. Het is het laatste getuigenis wat geklonken. Hun beide bediening duurde 3,5 jaar. En uitgeput zullen ze hun leven geven. Vers 8 en 9 daar. De Heer Jezus lag 3 dagen in het graf. Want deze getuigen met hun lichamen liggen 3,5 dag op de straten van Jeruzalem. Want de grote stad, dat is Jeruzalem. En we zien een klein onderscheid. 3,5 dag. Maar Jeruzalem, die wordt niet met name genoemd. Want Jeruzalem is geworden tot een zedeloze stad. Sodom wordt hij genoemd. En de stad van slavernij, want daar is het beest. Dan wordt hij genoemd Egypte. Maar dat is het moment dat alle camera's en televisieploegen van de wereld zoomen in op die twee getuigen die daar liggen op de straten van Jeruzalem. Er is geen graf voor hun gereed gemaakt. En ze laten hun prooi daar liggen, ten toon van overwinning voor heel de wereld. En we zullen, iedereen zal daar getuige van zijn. En het beest is blij. Want, broeders en zusters, vers 10, er is wereldwijd een groot feest van vreugde. En op dit, die twee getuigen die zomaar de hemel toesloten, geen regen, en ze zijn dood. En ze hebben geen macht meer. Nou, dat is een feestje waard. Na alle tegenslagen. En je krijgt een soort roes zoals er was toen de laatste lockdown opgeheven werd. We kunnen weer een feestje bouwen. Nou, het zal feest zijn. Want de twee profeten waren door iedereen gehaat. Maar broeders en zusters, weet je wat je nou op moet letten? Het getuigenis van deze twee getuigen heeft niets opgeleverd. Er is niemand tot bekering gekomen. En dat doet me denken aan de profeet Jesaja. De profeet Jesaja is ook zo iemand die pas na zijn dood door het geschrift van Jesaja, maar in zijn tijd kwamen ze niet tot de kering. Maar nadien, zeggen we wel eens, Jesaja is de evangelist van het Oude Testament. Velen zijn toegebracht. En wat zie je nu? Want die vreugde, broeders en zusters, die slaat om tot schrik en angst in de wereld. Want wat gebeurt er namelijk? In vers 11, na die 3,5 dag blaast God zelf de levensadem in die twee lijken die daar liggen op de straat. Niet na 4 dagen. Weet u waarom niet? Toen Lazarus in het graf lag, toen zei Maria, het is de 4e dag, de ontbinding is al ingezet. Die treedt ook naar de 4e dag in. Kijk, Christus heeft geen verderving gezien na 3 dagen. Maar er mag een verschil, er moet een verschil zijn. Maar na 3,5 dag is er ook nog geen verderving ingetreden. En ze mogen op hun voeten gaan staan. De twee getuigen. En de verbijstering in de wereld, want iedereen zal voor de televisie zitten, slaat toe. En is daar al gekluisterd. Grote vrees overvalt hen. En massaal zijn ze bang geworden. En nu lees ik tot slot toch nog eventjes die paar versen. Want Micha schrijft eigenlijk al in bedekte termen wat we hier in Openbaring tegenkomen. De volken zullen het zien. En beschaamd staan. Beroofd van hun kracht, doof en met hand op de mond, en ze zullen het stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol ontzag voor de Heer, onze God. Ze zullen u vrezen. Met luide stem, broeders en zusters, roept God zijn dienaren tot zich. En dat is wel bijzonder. Eerst geef hij hen de levensgeest weer, is een wonder op zich. En dan nu weer dat wonder dat hij ze roept en ze gaan omhoog. Heel de wereld ziet het gebeuren. En er komt een wolk en ontsluiten. En ze zien niets meer. Maar het is heel bijzonder. Toen de Heer Jezus met de hemelvaart omhoog ging en in een wolk verdween naar zijn vader toe, toen zagen alleen de discipelen. Bij deze twee getuigen ziet heel de wereld wat er gaat gebeuren. En dan vers 13, zoals er een aardbeving was. Want er komt een aardbeving bij Christus opstanding, broeders en zussen, zo komt er nu een grote aardbeving over de stad van Jeruzalem. Nog niet die grote aardbevingen die straks met Gods toren allemaal gaan komen. Nee, over de stad van Jeruzalem. Het tiende deel stort in. Menselijk gewijs kan je zeggen, nou dat valt nog mee. Ja, nou ja, oké. Maar toch, het is wel een teken. Het tiende deel van de stad stort in. Ik was een keer met mijn vrouw op vakantie in Kos. En dat is een Grieks eiland en dat is ook nog wel gevoelig voor aardbevingen. En we lagen in ons bed, in ons hotel en ineens gaat er... En je weet aan een minuut, dit is geen zware vrachtwagen die voorbij gaat. Echt niet. Gelukkig was het een lichte aardbeving. Maar je weet het direct. En er staat er 7000 namen van mensen gedood. Zo staat dat in de Statenvertaling in de grondtekst. Niet van bekende mensen, nee. Er worden 7000 namen. Waarvoor staat er nou namen van mensen? Nou, broeders en zusters, in de tijd van Esther was er een man, Haman, die had alleen maar de focus om de Joden uit te moorden. En hij zette een galg in zijn tuin, enzovoort, enzovoort. Maar het lot keert zich, uiteindelijk kwam hij aan de galg en zijn 10 zonen. Hun namen werden niet meer genoemd. De lijn der geslachten werd gestopt. Nou, zo zie je het hier ook. Misschien hebben deze mensen wel vooraan gelopen om deze getuigen de mond te snoeren. En hun namen worden gedood. Uitgerust. En de overen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Dat is eenmaal zo'n klein zinnetje. Wat moet je daar nou? Is het een korte opleving geweest na de dood van de twee getuigen? Want ze vrezen God, ze gaven hem eer. Is het een werkelijke bekering geweest? Ik weet het niet. Dat is... Maar er is wel ontzag voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want later in het boek Openbaring, in die laatste 3,5 jaar, wanneer die violen, die schalen van Gods toorn worden uitgestort, dan wordt de ramp alleen maar erger en dan staat er elke keer en zij bekeerden zich niet. En ze bekeerden zich niet. Broeders en zusters, we gaan eindigen. Ik kan alleen maar zeggen, blijf getuigen zolang u de gelegenheid nog geboden wordt. En laat er van ons niet gezegd worden als we straks in de hemel zijn en we ontmoeten de Christus, onze Heer, of de Heer. Ik heb u niet gekend, omdat je nooit van hem getuigd hebt. Maar laat er van ons gezegd mogen worden, kom hier, ga trouwen, dienstknecht. Kom bij mij. Maar wij zullen, broeders en zusters, voordat die twee getuigen aan het eind van die 3,5 jaar opgenomen worden, wij zullen een moment daarvoor als gemeente ook opgenomen worden. En nu proeven iets verschil. Er zijn een heleboel mensen die geloven dat we helemaal voor aan die tijd opgenomen worden, voor de 7 jaar. Maar er is één probleem. elk commentaar wat ik lees, dan gaan ze knoeien met het woord ek uit. Want er wordt aan de brief aan Philadelphia gezegd, ik zal u redden uit de uren der verzoeking. Ek, daar kunnen we niet voor van maken. Dus ik ben ook werkelijk overtuigd dat wij in die periode, net voordat de twee getuigen zullen opgenomen worden, dat de gemeente wordt opgenomen. Wij zullen echt nog een stuk narigheid op deze aarde meemaken. En ik denk dat wij een heleboel dingen al zien gebeuren in deze tijd. En ik kan alleen maar zeggen, wees bereid. Want broeders en zusters, ik zeg dit allemaal niet. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk, amen. En dan kan ik alleen maar zeggen, ja, kom Heer Jezus, amen. En dan staat er aan de brief van Laodicea, dit zegt de amen. De trouwe en prachtige getuige. En broeders en zusters, daar kunnen we toch alleen maar amen zeggen. Amen. En we met elkaar danken. Ja, Heer, wat zijn we, mogen we dankbaar zijn dat we nog het getuigenis, dat dat nog mag klinken en dat we daar nog ons voordeel mee mogen doen. Want als we u niet persoonlijk kennen, dan staat onze verschrikkelijke tijd te wachten. Maar als we u mogen kennen, onze Heer en Heiland, ja, dan mogen we van u, ondanks dat het narigheid kan brengen, wel van uw getuigen. En dat is een voorrecht in deze tijd. En dan wil ik zo bidden, Heer, voor onze broeders en zusters in de verdrukking. De wereld kijkt niet meer naar hen om. Maar Heer, bemoedig de verdriet achterblijft. De broeders en de dienaren die nog staan op de bres, wilt u hen bemoedigen en nabij zijn en dat ze stand mogen houden. Want u bent te vertrouwen. En u doet wat u gezegd heeft. Heer, daar mogen we ons aan vasthouden. U kent ons. En u weet ook hoe we hier op dit moment hier zitten. Misschien voor me het veelste moeilijk vanochtend. Maar Heer, ik bid zo dat we het woord ter harte nemen. Dat als we thuis zijn, dat we dat gedeelte nog eens rustig gaan overdenken en lezen. Heer, en u weet waar we mee worstelen. Misschien verdriet, pijn in ons leven. En zo wil ik het moment van stilte nemen dat ieder persoonlijk het tot u, de trouwe getuige, mag zeggen. En dat mag ook, want u neigt uw oor tot uw kinderen. En u wilt het uit onze mond horen. Als er moeite en verdriet is, zeg het tot hem. Die is, die was en die komen zal maar een moment van stilte nemen. Ja, dank Heer Jezus, dank u wel. Want eens, als de bezuinen klinken, en dan is die laatste bezuin, die zal gaan klinken, die zevende bezuin. Ja, Heer, dan zult u ook zeggen, kom hier opwaarts. En dan zullen we onze Heiland ontmoeten. Er is altijd vaak zoveel mensen die zeggen, zal ik mijn geliefde ontmoeten? Nee, Heer, laten we eerst maar u op de eerste plaats zetten. Zal ik mijn Heiland daar ontmoeten? En de rest, dat zien we wel. Hoe u dat beschikt hebt. Maar laat ons verlangen zijn naar hem die in de stad van Jeruzalem is gekruisigd om onze zonden. Maar dat we met hem mogen leven, omdat hij gezegd heeft: ik ben het prachtige leven. Geloof in mij. Amen. Amen.